plaatje van Franz Ferdinand, Right Thoughts, Right Words, Right Actions. En dat is eigenlijk waar het een beetje om gaat. Want jullie hebben vast wel gave dingen gezien vandaag, toch? Een beetje inspiratie opgedaan, tijdens die keynote misschien. En ja, we willen al die dingen in de praktijk brengen. En vanochtend heb ik het gehad over Sovjet-IT. Op het tijdstip 7:15, mensen. Respect voor iedereen die er... Ja, toch een man of 70 die dan zo vroeg al aanwezig zijn. Dat vind ik toch wel gaaf. En daar hebben we eigenlijk geconstateerd van, joh, als ICT nou niet levert wat een organisatie wil, of wat een eindklant wil, ja, dan gaan die gebruikers hun eigen weg zoeken. En dan zijn wij de controle kwijt. Vandaar dat ik altijd zeg van, joh, niets doen is eigenlijk geen optie. En daarom zijn we ook hier, want die techdays is natuurlijk een gave inspiratiebron voor alle nieuwe technieken, ja, die wij graag willen implementeren. Maar goed, hoe ga je dat dan doen? Ik ga jullie meenemen over een aantal tips, een aantal ervaringen die ik zelf heb als architect, consultant, projectleider. Ja, daar kunnen jullie je voordeel mee doen. Want het is natuurlijk niet makkelijk. We hebben tegenstrijdige belangen. De business, zoals dat zo mooi heet. Ja, die wil ik flexibiliteit en alles moet kunnen. En we moeten overal kunnen werken en het mag niks kosten. En als er iets nieuws is, dan willen we dat morgen hebben. En als wij als ICT dat niet regelen, dan gaan ze het zelf regelen. En dan gooien ze die iPad op je bureau en dan zeggen ze, joh, hè? Wat denk je ervan? Wanneer gaat dat ding werken? Terwijl wij heel sterk de neiging hebben om alles in controle te houden. En dat gaat natuurlijk niet altijd samen. Ik denk dat de business uiteindelijk gaat winnen. Ik weet niet of jullie de keynote gezien hebben, maar persoonlijk ben ik erg onder de indruk van wat er met dat Azure-platform gebeurt. Dus kijk uit, hè. Voordat wij het weten, zijn we de controle kwijt. Gaat een bedrijf gewoon compleet zijn eigen gang zonder ons. En misschien zijn wij ook wel een beetje te veel gebrainwashed in die drang naar controle. Hè? Want vroeger was controle goed. Want Windows 95 was natuurlijk gewoon pet als je vergelijkt bij het niveau waarop we nu zitten. En toen moesten we wel om het systeem te beschermen. Dat hoeft nu niet meer. Windows 8 is gewoon rock solid. Windows 7 is rock solid. Dus daar hebben we niet zoveel aandacht meer voor nodig. En ICT wordt ook steeds belangrijker. Ik vond deze foto wel grappig, alsof je met ICT de natuur kunt sturen. Maar het is natuurlijk wel een feit dat heel veel bedrijven gewoon eigenlijk geen uur meer zonder IT kunnen. Ja, een paar jaar geleden kon je nog zeggen van ja, je kunt vanmiddag even niet naar de fileserver en dan ging iedereen naar huis en dan was dat prima. En nu wordt dat gewoon niet meer geaccepteerd. Nu moet het gewoon werken. En hoe komt dat? Omdat mensen zelf ook wijzer worden en omdat mensen ook diensten gebruiken die gewoon altijd werken. Dus waarom zouden ze dat van je eigen bedrijf niet mogen verwachten? En wat een bekend opleider in Nederland altijd zegt, joh, de mensen worden steeds slimmer. Kijk, bij sommige mensen gaat de lamp uit bij ICT. Maar er zijn ook steeds meer mensen die juist die hele techniek heel snel adopteren. Sneller dan wij ooit kunnen. Als Microsoft morgen een nieuwe toestel uitbrengt met Windows Phone 9, ja, dan is waarschijnlijk volgende week iemand die dat ding heeft. En die klanten willen dat ook. Die willen dat ook gaan doen. En wij moeten een beetje zoeken naar de balans van, joh, wat is nou wijsheid? Moeten we nou vrijheid geven? Moeten we nou alles goed vinden? Ja, moeten we een lichte tablet hebben voor onderweg? Of moeten we een heavy laptop hebben voor ons developerwerk? Of onze demo's, noem het maar op. We moeten een beetje balans zoeken. En nu slaat dat af en toe wat door naar controle, heb ik het idee. En we moeten natuurlijk weten waar we naartoe gaan. En dat betekent dat we een tool hebben. Daar ga ik straks iets over vertellen hoe we dat doel helder kunnen krijgen. Maar feit is dat je dan de huidige situatie in kaart moet hebben. Hè. Waar staan we nu? Dus gewoon objectief vaststellen van, goh, wat hebben we nu eigenlijk? En een aantal projecten om daar te komen. En die huidige situatie vaststellen, daar zou ik op zich al een sessie over kunnen vullen. Hè, want er zijn allemaal brainstorm sessies en workshops en hij-sessies. En elk bedrijf gaat er op zijn eigen manier mee om. Eigenlijk komt het erop neer dat je analyseert wat er nu is en vooral vragen stellen. Dit is een foto van het iets wat treurige stadje Reșița in Roemenië. Ja, ik dacht Sovjet-IT, dan kan ik daar 's middags misschien ook nog wat mee. En dit is wel grappig. Dit is een stad dat is nog trots op zijn historie als locomotieffabriek. Kan je nagaan hoe lang dat geleden is. En die hebben daar dus een rijtje van die dingen staan als een soort van museum. En wat wel aandoenlijk is, dat die dingen aan de ene kant zijn ze geschilderd. Ja, dat is de kant die je nu ziet. Aan de andere kant zijn ze zo roestig en verrot als wat. En dat is op zich ook niet erg, want er komt geen hond. Ja, behalve een figuur als ik die dat soort plaatjes dan interessant vind. En dan zit daar zo'n man in zo'n hokje. En als je een beetje te dicht bij die locomotief komt, dan komt die man uit zijn hokje in uniform. En ja, wij Nederlanders zijn vrij direct, hè? Daar staan we wel een beetje onbekend. Dus ik vraag in mijn beste Roemeens aan die man van, goh, wat doet u hier de hele dag? En die man die kijkt me stom verbaasd aan en zegt, joh, wat doe ik hier de hele dag? Ik hou de locomotieven in de gaten. Ja, daar had ik ook niet van terug. Ik denk, ja, het zal je dagtaak maar zijn. Maar is er dan niemand die zich afvraagt, van, joh, moet daar nou wel een man in een hokje zitten om locomotieven in de gaten te houden die A, al half verrot zijn, B, wat niemand interesseert, en er komt niemand. Maar ja, dat was in de Sovjet-Unie gebruikelijk. Je had een taak, dat deed je, en je ging verder zeker niet nadenken waarom je dat doet en of het anders zou kunnen. Nou, gelukkig zijn wij als IT-pro's hier in Nederland daar anders over aan denken. Je moet vragen stellen. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Als je geen vragen stelt, dan verandert er niks. En stel die vragen niet alleen binnen IT. Niet alleen in je eigen afdeling. Ga de organisatie in. Vraag aan mensen wat ze willen hebben. En misschien ook vooral wat ze niet willen hebben. En dat samenwerken is heel belangrijk. Daar heb ik hier zo'n mooi plaatje van. Een aantal van u kent dat misschien van een communicatietraining of iets dergelijks. Kijk, de business wil alles en ICT wil controle. Kun je twee dingen doen. Of je gaat net zo hard trekken. Nou, dan word je moe en bereik je niks. Of het touwtje breekt en je gaat op je snuffelt. Dat is allebei niet handig. Dus als je nou eens gaat overleggen met die business van, goh, wat willen jullie nu eigenlijk? Wat is de doelstelling van ons bedrijf? Hoe kunnen we je daarbij helpen als ICT? Dan krijg je een heel ander gesprek. En pas daarna ga je naar een oplossing kijken. En dat werkt veel beter dan wat we nu vaak doen. Ja, we moeten controle hebben, controle hebben, controle hebben. Ja, maar als niemand daarom vraagt, waarom zouden we dat dan doen? Als ICT zegt, ja, maar als we geen controle hebben, dan kan de gebruiker zelf iets installeren en dan gaat zijn laptop kapot en dan moet ik daar een nieuw image op zetten. Nou, kan zijn dat de organisatie zegt, dat mag niet, dan heb je gelijk. Maar ik denk dat 90% zegt van, ja, boeien, zet je er een nieuw image op. Dus de organisatie bepaalt. En wij moeten zorgen dat we heel diep in die organisatie geworteld zijn, want ICT is gewoon heel belangrijk en wordt steeds belangrijker. Dus wij moeten ons ook als soort business partner op gaan stellen. En bij Platani noemen wij dat eigenlijk, zo'n hele analyse van kijken wat er nu staat, dat noemen wij eigenlijk boerenverstand. En dat is eigenlijk gewoon eens even plat oud-Hollands kijken van wat moet er nu gewoon gebeuren, zonder dat je daar 60 pagina's dikke rapporten voor nodig hebt. Dat is namelijk helemaal niet nodig. Je hebt geen 500 interviews nodig om een conclusie te trekken, zoals sommige van onze collega's nog wel eens doen. Gewoon boerenverstand. Dan dek je misschien 80-90%, maar dat is vaak al voldoende, want dat is beter dan niks. Werkt in mijn ervaring ontzettend goed. En als je nou zo'n workshop doet, of zo'n analyse, of je doet een enquête, of je stelt soort vragen, of je hebt een gesprek, of je doet iets, en je wil weten of dat goed is, heb ik één hele goede tip. Die ken ik zelf pas een week of 4. En dan denk ik bij mezelf dat ik daar niet eerder op gekomen ben. Dat heb ik nu van iemand gehoord en dat werkt ontzettend goed. Iedereen kent het wel, je hebt een meeting, de toekomst of weet ik waar het over gaat. En dan ga je daarna nog even zeggen, wat vond iedereen ervan? En dan ga je netjes met de klok mee en dan gaat iedereen zijn zegje doen. En voordat je weet ben een half uur verder en weet niemand meer wat er gezegd is. En dan weet je eigenlijk nog niks. Dat kunnen we oplossen en het werkt echt door het in 3 minuten te doen. En hoe doe je dat nou? Je geeft in 3 blokjes... iedere keer 1 minuut de tijd om iets te roepen. Daarbij mogen de mensen niet met elkaar overleggen. Ze moeten roepen wat in hen opkomt. Dan zeg ik 60 seconden om iets te roepen wat je goed vond. Dat kun je voor meetings gebruiken, dat kun je voor workshops gebruiken. Dat kun je misschien ook eens vragen, van, joh, noem eens wat dingen waar je goed vindt aan IT. Dat kun je heel makkelijk gebruiken. Dan zet je een timer op die gewoon keihard afgaat, dat iedereen ook klaar is. Vervolgens, wat vind je minder of slecht? Kan ook. En die derde is misschien wel belangrijker voor de feedback. Wat heb je onthouden? Als jullie hier straks naar buiten gaan, dan wil ik jullie iets meenemen. En dat is interessant om te weten. Wat heb je ervan opgepikt? Dat doe je in 3 minuten. Ja, in de praktijk met een beetje geroezemoes 5. Maar dat is een stuk efficiënter dan zo'n hele ronde rond de tafel. En mijn ervaring is, als je die eerste gehad hebt, dat mensen na 40 seconden eigenlijk wel opgedroogd zijn. Dat is echt waar. Ik dacht 1 minuut, ik krijg dat. Mensen hebben voor een half uur stof. Nee, Je ziet gewoon, na 40 seconden, 50 seconden is het gewoon klaar. Natuurlijk, hoef je niks voor te doen. Heel simpel, timertje zetten. En dat alles om af vast te stellen waar we naartoe gaan. En dit voorbeeld heb ik vanochtend ook gebruikt. Je moet wel vooruitkijken. Want dit is de fiets van mijn zoon. Die 4,5 nu. En die pleurt dat ding natuurlijk overal willekeurig neer. En want zo gaat dat met jongens. En die leert fietsen. Die kan dat nu aardig goed. En die keek in het begin, ging die zo fietsen. Zo. En weet u ook wel hoe dat gaat? Dat werkt niet. Want dan ga je namelijk ongeveer zo'n route afleggen. En uiteindelijk crash je ook ergens tegenaan. En dan als ik hem hoor vallen, dan hoop ik altijd maar dat hij niet tegen een auto aangevallen is. Want dan heb je zo'n leuk gesprek met je medebewoners in de straat. Hè? En dit geldt ook voor motorrijden. Ik heb ooit eens een keer motorrijles gehad. En dan had ik een bochtje en dat ging dan niet zo heel lekker. Maar die instructeur die reed toch 5 auto's achter me. Dus ik denk, dat had hij niet gezien. En dan hoor je in die microfoon, je kan niks terugzetten, hoor je in die microfoon. Derksje, die bocht was kwalitatief uitermate teleurstellend. En dan, ja, dan moet je nog een 3 kwartier les hebben natuurlijk. Dus ik kom terug, ik zeg die man, ik zeg, hoe weet jij dat? Zeg, ja, zei hij, als je al met je kijkgedrag verkeerd begint voor de bocht, kun je nooit goed uitkomen en raak je alle putdeksels. Ik denk, ja, heeft hij een punt. Je moet dus vooruitkijken. En dat heeft 2 redenen. In ene keer reden rij je min of meer rechte lijn naar je doel. Die is nooit kaarsrecht, je moet altijd wel een beetje bijsturen. En je kunt veel meer snelheid maken. Want met die gele lijn kun je onmogelijk hard rijden. Want dan ga je ook heel hard op je plaat. Dus dat werkt niet. En vooruitkijken is eigenlijk makkelijker dan wij denken. Want we moeten altijd even kijken naar de visie-strategie van een organisatie. En ik had vroeger ook zoiets van, boah, dat is saai. Laten we wel wezen, is ook saai. Maar die mensen doen hun best om een document te maken waarin hun visie van de organisatie zit. En wat is nou mooier als je als IT dat gaat lezen en probeert daar iets zinnigs uit te halen. En als je dat doet, dan lukt dat vaak best wel. Ik ga altijd een stuk lezen, en dan lees ik het nog een keer, en denk van, wat zouden ze ermee bedoelen? En als ik daar dan achter ben, en als ik het niet eruit kan, dan vraag ik het, dan ga ik daarmee aan de gang. En dan ga ik eens kijken van, wij willen beter onderwijs, kwalitatief hoogstaand, voorbereid zijn op krimp of op groei of uitbreiding, weet ik veel wat. Daar kun je altijd wel iets mee. Dat kun je dus vertalen naar beleid. En als je beleid hebt op ICT-vlak, dan kun je zeggen van joh, welke functionaliteit past daar dan bij? Moeten we bijvoorbeeld naar Azure of moeten we eigen datacenter doen of moeten we iets met iPads of iets met services, hè? We zijn bij Microsoft. Dus dan pas ga je kijken naar oplossingen. Terwijl de meeste van ons redeneren andersom. Hey, er is een nieuwe versie van VMware, vet cool, gaan we doen. Ja, dat kan ook, maar bij die businessmensen landt dat wat minder goed. En dan komt het project uit, want we willen iets doen en we hebben bepaald wat we gaan doen en dan komt het project uit. En dat moeten we verkopen. En eigenlijk is een project, een plan, eurotjes en goedkeuring. En die goedkeuring, daar zit in de crux, want dat is belangrijk om dat te hebben. Want, ja, je kunt je project verkopen, maar er zijn waarschijnlijk nog 600 andere projecten. En je moet dus die manager moet je het aantrekkelijk maken om voor jouw project te kiezen. Dat hij snapt wat jij aan het doen bent. En laten we eerlijk zijn, hier heb je trouwens serieus keuzestress in zo'n winkel. Hè? Ik bedoel, dit is even voor de duidelijkheid, dit is vrijwel allemaal wodka. Dus dat je denkt van nou, daarnaast stond nog een hele afdeling met cognac en dat kreeg ik allemaal niet tegelijk op de foto. Maar keuzestress hebben die managers gewoon last van. Dus die moet je klip en klaar zeggen, waarom gaan we dit doen? En heel veel van die trajecten mislukken ook. En 9 van de 10 keer is dat het gevolg van gebrekkige communicatie. Daar zijn wij niet zo heel goed in, over het algemeen. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. De business case moet goed zijn en we moeten het natuurlijk ook goed doen. Ik kom genoeg implementaties tegen die kwalitatief voor verbetering vatbaar zijn, laat maar zeggen. En laten we eerlijk zijn, die manager, die bestuurder, heeft vaak geen idee waar het over gaat. Dus als wij met een verhaal komen in het verleden, dan zegt hij van ja, ja als jij denkt dat dat moet, dan doe dat maar. Want hij heeft geen idee. En vroeger was dat overal zo. Als je als cv-installateur zei van ja, je moet die ketel meenemen, want er zitten vet goede vlammen en dan krijg je lekker warm. Dan zei je van ja, dat is al wel, doe maar. En nu gaan mensen googlen, zei ik dat hardop? Bingen. En gaan dan uitzoeken welke ketel precies bij hun past. En dan gaan ze naar vijandketelwijzer.nl en weet ik wat allemaal. En gaan ze het allemaal zelf uitzoeken. Dus van ja, we stellen iets voor en het gebeurt. Dat is niet meer vanzelfsprekend. En wij techneuten zijn ook best wel goed in het bedenken van dingen die technisch misschien goed zijn. Zoals deze babykooi. Diegene die vanochtend, zijn er trouwens veel mensen die vanochtend ook waren bij de Sovjet-IT-sessie? Ah, toch nog wel een aantal. Dan hebben jullie deze gezien. Ik heb niet veel materiaal hergebruikt, maar deze vond ik eigenlijk wel leuk. Dit is een babykooi. Technisch ongetwijfeld mooi uitgewerkt. En dat ding is bedoeld, als je in een drukke stad woont, en je hebt geen tuin, en je zit in een flatgebouw, en je zit ergens in Peking dik in de smog, dat je denkt van, ik ga lekker mijn babytje 10 hoog uit het raam hangen, want dan krijgt hij wat frisse lucht. Ja. Ha, ik verzin het ook niet. Ja. En weet je, technisch zal het allemaal best wel goed zijn, hè? Al moet ik, kijk, je ziet daar toch ook wel een beetje, er zitten zo'n pin, hier een beetje die randjes. Kijk, mijn zoon van 2, die zou daar denk ik nog wel doorheen gaan. Maar ja, die gaat ook niet meer in zijn kooi zitten. Maar technisch is dat goed uitgevoerd. Daar ben ik niet bang voor. Alleen welke ouder gaat het doen? Dus doe nou wat je organisatie vraagt. En niet gewoon omdat het kan. Oh, een nieuwe versie. Vet cool, wat gaan we doen? Dat werkt niet. Dat werkt gewoon niet. Dus ga eens nadenken, waarom doe je iets? En de good old autoverkoper zegt van, ja, maar ik heb hem zelf ook. Ja, dat werkt niet meer. Die managers zijn wijzer dan dat. Ik denk dat wij met z'n allen inmiddels wijzer zijn dan dat. En ja, dus met die cv-ketels, we gaan dat ook met bijvoorbeeld zonnepanelen. Denk nou eens na wat het opbrengt als jij naar een bestuurder komt en zegt, ik heb een project en dat brengt je zoveel op. En dat is vaak best wel inzichtelijk te maken, want we denken dat het allemaal super moeilijk is. Maar we moeten daarover nadenken om dat inzichtelijk te maken. En als je daar concreet in kunt zijn, ja, dan gaat zo iemand sneller met je mee. Als je zegt van ja, we hebben een nieuwe versie, wordt beheer makkelijker. Ja, een ICT'er snapt misschien nog wel wat jij bedoelt. Maar een bestuurder zegt ja, beheer makkelijker. Verkoop ik dan meer hondenbrokken? Geen idee. Dus dat moet je inzichtelijk maken. En over hondenbrokken gesproken, kijk, je moet ook aan verwachtingmanagement doen. Kijk, en deze hond, die verwacht geen pak een beet cloudoplossing. Nee, ja, dat verwacht hij niet. Dat kunnen we wel bieden. Ik zou zeggen, we hebben hier een vet mooie hondenbak. Nou, als hij daar niet op zit te wachten, dan wordt hij daar niet enthousiast van. Kijk, die hond die wil gewoon brokken. Dus dat doe aan verwachtingsmanagement. En wek niet de verkeerde verwachtingen. En doe wat mensen van je verwachten. En heel belangrijk, die kostenbewustwording waar ik net al over had. Ik heb het idee dat er in de ICT nog een klein beetje ondergeschoven kindje. Het begint al steeds meer te komen. Maar het is natuurlijk gewoon belangrijk om te weten, wat bespaart iets? Want als je dat inzichtelijk kunt maken, dat kan natuurlijk niet altijd, maar in heel veel gevallen wel. Ja, dan heb je al heel veel gewonnen. Want dan gaat iemand sneller met je mee. En een ander voorbeeld wat ik wil gebruiken, dat is wel aardig, dat sluit aan op de keynote die we vanmiddag gezien hebben, is hoe we omgaan met die investeringen in ICT. Wat ik al zei, die indrukwekkende ontwikkeling in Azure, die gaat volgens mij reet te hard. En nu, als we voor een bedrijf beginnen, ja, dan moeten we investeren. Hè? Dan gaan we hier servers kopen, dan gaan we neerzetten. En dan hebben we dus al een pak geld uitgegeven, terwijl we nog moeten beginnen. En iedere keer investeren we opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat is prima, als die groei maar omhoog gaat. Maar als die naar beneden gaat, dan hebben we een probleem. En ik ken bedrijven, die hebben nu een omgeving staan voor 1000 man, waar er dankzij de crisis nog maar 250 werken. En dan krijg je dus al die overcapaciteit. Want in principe wat je daar hebt staan, is te veel. Terwijl je, als je net te weinig hebt, dan heb je ook een probleem. En wat je in die keynote net ook hoorde en wat ik bij bestuurders ook heel veel terughoor, is dat mensen zeggen, joh, eigenlijk betalen we liever naar gebruik. En dat is denk ik wel een trend die voor ons zo af en toe toch wel even slikken is. Maar zo moeten we er naar kijken. Het kan best zijn dat die rode lijn de ideale oplossing is, als je maar kunt onderbouwen. En wij willen natuurlijk graag controle, als IT'ers. En eigenlijk kun je een beetje de vergelijking maken als je een goede handbak hebt en een goede automaat. Moet allebei wel kwalitatief goed zijn, want een hakerige versnellingsbak knapt niemand van op. Maar als je die vergelijking zou moeten maken, dan zal zo'n ICT'er, zo'n diehard beheerder, altijd zeggen, joh, geef mij die handbak maar, want dan weet ik precies wat er gebeurt. Dan heb ik exacte controle. En dat klopt. Want met een automaat heb je dat net niet. Maar in een hele hoop van die andere dingen, daar is de automaat in het voordeel. En dat willen we misschien niet altijd horen, maar dat gaat heel hard. Je ziet dat met Azure, je ziet het ook met infrastructure as a service. Ja, bestuurders zijn daar heel gevoelig voor. Ik zal me trouwens ook even voorstellen, misschien wel handig. Erwin Derksen, werk sinds 2005 al bij Platani, kleine infrastructuurclub. En sinds kort in de rol van CTO. Dus dan mag ik ook dit soort dingen vaker doen. En gaan we door naar de praktijk, want je wil die bestuurder overtuigen. Nou, daar hebben we eigenlijk drie dingen voor. Ik denk dat je een politiek stuk hebt, een stukje documentatie en een stukje presentatie. Dat eigenlijk de drie dingen zijn waar je een bestuurder mee kunt overtuigen. En je hebt een aantal basisprincipes die eigenlijk altijd gelden. Namelijk dat iets zo kort mogelijk moet zijn. Dat iets bij voorkeur visueel moet zijn. En dat het simpel moet zijn. Hoe simpel? Nou, net simpel genoeg, maar niet te simpel. Dat is natuurlijk vaag, maar probeer je iedere keer af te vragen, joh, kan ik dit simplificeren? Kan ik dit eenvoudiger opschrijven? Kan ik het simpeler uitleggen? Kan ik er misschien een plaatje van maken? Want daar is die doelgroep gewoon gevoelig voor. En geef ook gewoon aan wat erin zit voor de doelgroep. Even eentje overslaan. Wat ICT'ers ook heel goed kunnen, is, wij weten heel veel met z'n allen, hè? Heel veel kennis. En die willen we heel graag ook opschrijven of presenteren of doen. En dan zie je vaak dat we breed willen gaan. Hè, wat is er nieuw in Windows Server 2012 bijvoorbeeld, of R2. En tegelijkertijd willen we de diepte in, want we willen ook alles gaan vertellen over virtual networking en Hyper-V. En daar gaat dus niet in combinatie. Zie je op dit soort seminars wel aardig goed, hè? Van de sessies die wat breder zijn, zoals dit. En de sessies die heel diep gaan zijn. Maar in combinatie is heel moeilijk. En wat ook nog wel een hele belangrijke tip is, als je nou zegt van, goh, ik heb een project, hoe ga ik dat nou aanvliegen? Hoe ga ik nou die toegevoegde waarde uitrekenen? Hoe ga ik dat nou in de markt zetten? Dan zou het dus heel goed kunnen om analoog te beginnen. Deze sessie, maar ook de sessie van vanochtend, is begonnen met een stuk papier. Niet een PowerPoint. Ik zal je straks ook vertellen waarom. Maar gewoon eens met een lege, creatieve geest beginnen van, goh, hoe ga ik dit nou eens doen? Niet in de waan van de dag, maar daar even de tijd voor nemen. Dat is heel belangrijk. En dan moet je terug naar de essentie. Waar draait het om? Focussen. Dus van die alle losse blokjes die we misschien hebben, één geheel maken. En je moet ook niet te veel beloven, want dat gaat ook heel vaak mis. Je ziet hier de grafiek, als je een project gaat doen, dan stijgen in eerste instantie de kosten, want je gaat een project uitvoeren. Hè? Dus dat kost budget en dat moet je dan voorstellen. Als je dan exact hetzelfde blijft doen als wat je deed, en dat beloven de meesten, dan gaan die kosten omlaag. Dat is logisch. Alleen, we zullen vrijwel altijd in zo'n project ook innoveren. Dat we meer dingen kunnen als dat we voorheen konden. En daar moet je wel eerlijk in zijn, richting zo'n beslisser. Van joh, je gaat weliswaar misschien wat geld besparen, maar niet zoveel als dat je misschien wel in gedachten had, omdat we dus ook het niveau wat hoger brengen. We brengen ook wat, we brengen wat functionaliteit. En wat ook nog heel belangrijk is dat mensen niet kopen wat je doet, over het algemeen, maar waarom je het doet. Dat is een hele goede TED-sessie van Simon Sinek. Ik kan zijn naam een of andere reden nooit onthouden. Die zou je voor de gein eens moeten bekijken. Die gebruikt alleen een flip-over en die legt de golden circle uit. En dit is eentje waar ik heel veel van geleerd heb en die ook echt wel goed toe kan passen. Het schijnt namelijk zo te zijn dat we twee soorten hersenen hebben. De ene hersenhelft is heel gevoelig voor features. Van wat kan het? Ik heb een Core i5, ik heb 16 gigram, ik heb SSD met zoveel IOPS. En dan stoppen we in een laptop van een bepaald model. En als bedrijf willen we gewoon mooie laptops maken. Je kunt ook vanuit het waarom redeneren. En dat doet Apple bijvoorbeeld. Die zegt van ja, think different, vrijheid. Als je een Apple hebt, dan ben je vrij en dan ben je andersdenkend en dan ben je creatief en la la la. By the way, dat doen we met MacBooks en met iPads. En die hebben toevallig ook nog bepaalde specificaties. En dan zie je dat dat veel beter werkt. Want het brein van de gemiddelde manager, die zit veel meer gefocust. Dat is het stuk brein wat beslissingen neemt. En waar wij features nog wel gaaf vinden, is een manager veel meer van het waarom en het bestuurder. Daarom kunnen die mensen ook vragen met een paar vragen tot de essentie doordringen, waar jij nog niet aan gedacht had. Dus als je nou vanuit het wat redeneert, van we moeten een nieuwe versie hebben, want er is een nieuwe versie uit en die is veiliger en zitten allemaal features in. Ja, dat werkt misschien wel, Maar het is veel effectiever om te zeggen, joh, we gaan die kant op met de organisatie. Daar hebben wij als ICT een strategie voor bedacht. En die gaan we op deze manier uitvoeren. Dat is de andere weg. Het is eigenlijk hetzelfde, alleen je vertelt het van binnen naar buiten. Vanuit het waarom naar het wat. En daar heb ik ook een videootje bij. Die is wel aardig om te zien. Als de muis reageert. Oh. Ik zei... Als de muis reageert.
Zwei Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe. Und im tiefen Tal, da steht ein Hütlein klein. Die Spuren so schmal,
Grüße,
drunten sich im Tal und sie führen bis in unsere
Oh, Bus ist doch. Sonntagsfahrer.
Und die eine Spur ist dein, die andere
wow.
Spur ist meine.
Wusste ich's doch, Rentner.
Zur
Kijk, wat dat betreft kunnen we best wel wat leren van de commercie, hè? Hoewel ik reclame op zich ook irritant vind, maar dit soort dingen vind ik dan wel leuk. Want het gaat helemaal niet om hoeveel grip die heeft en dat die vierwielendrijving heeft en dat dat met een computer werkt en dat allemaal heel geavanceerd is, daar gaat het niet om. Ze zeggen van joh, als je vierwielendrijving hebt, dan kun je gewoon op een besneeuwde helling even lekker iemand voorbij. Dus meer het gevoel en het waarom dan het wat. Ik zei net politiek, documenten, presentatie. Ik heb bij al die drie onderdelen heb ik wat informatie. Politiek is natuurlijk een beetje ongrijpbaar. Maar feit is, als we een goed idee hebben, dan moet dat geadopteerd worden. Want zonder adoptie bereiken we niks. Dus als wij als ICT heel hardnekkig iets vinden en de rest van de organisatie gaat daar niet in mee, dan wordt het heel lastig om dat te realiseren. En een goed punt om altijd te beginnen is het zogenaamde WIS. En dat staat voor Wandelgangen Informatiesysteem. En dat is vrijwel in iedere organisatie aanwezig. Dat is heel handig. En het concentreert zich een beetje bij de koffieautomaten over het algemeen. Zeg maar. Een beetje zo 's ochtends bij binnenkomst. En ik maak er wel eens grapjes over, maar daar kun je serieus wel even peilen hoe dat ervoor staat. Ik had gisteren toevallig, dat zal ik straks ook nog laten zien, een roadshow bij een school. Waarin we nieuwe Office 365 gaan uitleggen aan de eindgebruikers. En ik was er te vroeg, want het was heel ver in het zuiden van het land, dus ik moest heel ver rijden. En ik denk, ik ga even in de lerarenkamer zitten. Pak even een bakkie. En dan zitten de mensen naast je en die hebben het gewoon over wat jij straks gaat doen. Ja, mot, trek naar die sessie toe. Ja, dat weet ik ook niet wat die gaat vertellen. Ja, maar ik me wel een iPad kan koppelen. Of dan gaat ze Limburgs, ik me wel een iPad kan koppelen. Dus daar kun je best wel veel uithalen, door gewoon je sensoren open te houden. En wees realistisch, want niet iedereen gaat met je mee. Nee, dat is gewoon zo. Deze zwaan die keek mij bijzonder onsympathiek aan. Dus ik denk, maak gauw een foto en dan wegwezen. Maar ik bedoel, eigenlijk moet je dat niet doen. Je moet daar niet voor weglopen. Je moet zeggen, nou, het is er gewoon. Er zijn altijd mensen die het niet direct met je eens zijn. En dat is ook niet erg, want daar krijg je misschien wel een beter idee van. En altijd mensen die het beter weten. Die staan langs de kant. Als jij met je aanhangertje achteruit rijdt, dan staan er altijd mensen bij. Zeggen, je moet even zo sturen. Als je dan zegt, van, joh, ga dan zelf achter stuur zitten. Ja, nou, hoeft het niet meer. Er zijn altijd mensen die het beter weten. Dat is niet erg. Het is wel zo, als wij bij projecten eenmaal beweging krijgen, dan gaan mensen meebewegen. Dan gaan mensen zien dat het werkt. Bijvoorbeeld IaaS, Infra as a Service, kan stevast rekenen op een gezonde portie weerstand. Want ja, dan hoeven we zelf de hypervisor niet meer te beheren en hoeven we zelf de storage niet meer te beheren. Nu zijn we een project aan het uitvoeren en dan zegt iemand van, oh shit, ik ben de server vergeten. Ja, vroeger moest je dan kopen, interact schroeven, inrichten en al die dingen meer. Nu kan die bellen, joh, geef mij een server, een paar minuten later heb je hem. Dus dan zien ze het voordeel ervan in. En dan denken ze, hé, dat IaaS is eigenlijk nog niet zo gek, maar niet. En je moet heel goed weten wat mensen drijft. En dat vergt bepaalde sensoren. Want ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen afspraken maken. En zeggen van, nou, gaan we doen. En dan lopen ze de zaal uit. En dan denken ze, ja, maar ik heb ook nog wel wat andere agenda's. En dat zou ik eigenlijk ook wel willen, maar dat ga ik nou niet zo vertellen. Misschien heb ik nog wel hele aparte ideeën. Huh? En dat is niet erg, maar weet dat dat gebeurt. En herken het ook. En ga ook met die mensen in gesprek. Zeg van, joh, ik merk een beetje weerstand bij jou. Waar komt dat door? Dan kun je het vaak wegnemen. Terwijl als je het negeert, of niet opmerkt, dan kan het heel lastig zijn als je straks je project wil verkopen, omdat je dan altijd weer iemand hebt die daar weer tussendoor fietst. En dat vergt, moet ik eerlijk toegeven, heb ik zelf ook wel eens moeite mee, dat je goed moet luisteren naar wat er gebeurt. Dat is voor ons ook wel eens moeilijk. In ieder geval voor mezelf zo af en toe. Waar ik van nature wel heb, is transparant zijn. En dat is ook eng, want dat werkt soms in je nadeel. Je moet transparant zijn, eerlijk zijn, en als je iets zegt, dan moet je dat ook doen. Hè, want dat is belangrijk, want als je dat doet, dan gaan mensen op een gegeven moment herkennen van, hey, wat die gozer zegt, dat gaat hij ook doen. In plaats van met alle winden meewaaien, dat werkt niet. Het kan ook in je nadeel werken, want ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat ik transparant ben over een idee voor een ontwerp of voor een toekomst of voor wat dan ook. En dat mensen daar dan misbruik van gaan maken. Door jouw woorden te gebruiken. En nou, je weet hoe dat in de politieke slangenkuil kan gaan. Hè? Maar toch is mijn ervaring dat uiteindelijk transparantie het langste duurt. En dat is in heel veel organisaties dan niet vanzelfsprekend. Zeker niet dat de ICT-afdeling transparant is. Dus dat werkt best wel goed. Ook naar die bestuurders. En qua politiek zou ik als laatste willen zeggen, joh, betrek de mensen. Zorg ervoor dat ze meegaan. Want zoals dat hierachter staat, pas als je iemand daadwerkelijk betrekt bij wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld het omzetten van zo'n visie naar een IT-strategie, naar een oplossing, dan gaan ze je ook begrijpen. Sterker nog, dit werkt ook zo bij beheerders. Als ik een beheerder meeneem in het project en uitleg waarom we bepaalde keuzes maken, waarom er een bepaald ontwerp is, waarom er bijvoorbeeld een Microsoft tenzij of een cloud tenzij of een laatste versie tenzij beleid is, dan gaan ze mee. Als je het niet uitlegt, dan zeg je van ja, dat is gewoon zo. Ja, dan gaan die hakken in het zand natuurlijk. Breng mij bij het onderdeel documentatie. Daar zijn wij ook niet altijd even goed in, moet ik eerlijk zeggen. Althans, als ik zo zie wat ik dan zo gemiddeld aantref. Heel vaak lijkt dat een beetje hierop. Dit is ook uit Roemenië, een zeer overzichtelijke busregeling, dienstregeling. En daar zaten nog heel veel A4'tjes omheen van allerlei private maatschappijen die je ook overal naartoe kunnen brengen. En ja, hij is natuurlijk rommelig qua layout, niet overzichtelijk, gepatcht en bijgewerkt. En het akelige is ook dat die gewoon niet klopt. Want ja, wij hadden een bus uitgezocht. Ik denk, ah, zo'n mooi tripje met zo'n oude, dat is wel leuk. En vervolgens staat die bus bij die eindhalde, staat die chauffeur mij een beetje glazig aan te kijken. Ik denk, dat ding gaat toch nog wel terug. Ja, dat bleek niet zo te zijn. Ik zei nog, maar daar stond toch op dat bord? Ja, zo kijken ze naar, ja. Daar stond op dat bord, maar iedereen weet dat dat niet zo is. Ja, behalve ik dan. Maar goed, gelukkig kun je daar liften, dus kan dat heel snel weer terugkomen. Maar dat is wel vaak de status van onze documentatie. Dat die net niet helemaal klopt, een beetje rommelig is. En dat is ook voor zo'n beslisser extreem belangrijk. Want als je namelijk zorgt dat jouw projectplan of een document er goed uitziet, logisch is gestructureerd en er goed uitziet met voldoende witruimte, dan bladeren ze daar een keer doorheen. Want heb niet die illusie dat ze alles gaan lezen. Hè? Ik bedoel, dat denken sommige IT'ers ook, dat ze de hele installatiehandleiding gaan lezen. Ja, niet. Maar als het er een beetje goed uitziet, dus bladeren het doorheen, dan hebben ze heel snel de klik van, ah ja, volgens mij zit dat wel goed. Dat is hetzelfde als een monitoringscherm ophangen met een paar leuke wijzertjes. Die mensen weten niet wat daar precies gebeurt, maar het geeft de indruk dat je het onder controle hebt. En dat is belangrijk. Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Dat zeg ik al, zeggen die IT'ers, ja, oh, dan moet een scherm in de muur. Hoezo dan? Ik kan dat toch op mijn eigen scherm ook zien? Ja, dat klopt. Ik zeg, als een manager binnenkomt en je ziet zo'n scherm, dat geeft de schijn van dat je het onder controle hebt. Het zijn van die kleine dingen die het hem doen, hè. En gebruik plaatjes. Bijvoorbeeld rechten uitleggen. Met name als je van Novell naar Microsoft migreert, dan werkt het rechtensysteem anders, dan moet je uitleggen. Daar kan ik een heel blok tekst over schrijven of ik maak zo'n plaatje. En dit plaatje kan ik iedere keer weer opnieuw gebruiken. Zo werkt het systeem bij Microsoft. Simpel. Of voor een bestuur, van joh, hoe zitten die componenten nou samen? Bijvoorbeeld hier innovatie, samenwerking, any device, 365. Dit is een plaatje voor een scholengemeenschap. En dat vinden ze vaak heel prettig. Kun je ook gebruiken in de presentatie. En dat herkennen ze dan weer in het document. En ja, dat ziet er gewoon goed uit. Allerbelangrijkste van het document is een krachtige management samenvatting. Dat is een beetje een open deur, toch zie ik daar heel vaak misgaan. Besteed daar nou serieus aandacht aan. Ik zeg wel eens van jou misschien dat de rest van het document is nog minder belangrijk dan de management samenvatting. Dat is wat ze namelijk wel lezen. En die moet je dus ook kort en krachtig en aan het begin. Ik zie nog wel eens een management samenvatting als een soort van conclusie aan het eind. Alsof die bestuurder die hele roman gaat doorlezen en dan aan het eind denkt van, oh goh, leuk, een conclusie. Nee, die pakt de eerste paar en denkt van, waar hebben we het over? Want dat zijn beslissers, hè? Die gaan snel er doorheen. Presentaties. Die zijn, als je dat goed doet, het meest effectief. Want er zijn maar heel weinig media waarmee je contact kunt hebben met je doelgroep. Dus de bestuurders, of bijvoorbeeld met jullie. Een presentatie is daarvoor een heel goed middel. En daar laat PowerPoint ons eigenlijk een beetje in de steek. Want wat doet PowerPoint namelijk? Als je die opstart en zegt, doe maar iets nieuws. Of pak de willekeurige huisdeel van een bedrijf. Dan zegt hij, click to add title. Dat is herkenbaar, toch? Wie maakt er wel eens presentaties? Noem maar een aantal. Click to add title. Dus mensen gaan dan braaf intypen. En vervolgens gaan ze naar de volgende sheet, en de volgende sheet, en de volgende sheet. En voor je het weet, heb je zoiets. Dat is een oude MCT Summit presentatie van iemand. Dat ook niet heel aantrekkelijk. Vind ik. Dus als je een boodschap wil overbrengen, dan werkt dat niet zo heel goed met tekst. Daar zal ik jullie straks ook nog iets van laten zien. En ik weet niet waardoor dat komt dat mensen tekst gebruiken. Kijk, dit soort sessies voorbereiden kost mij best wel veel tijd. En dat komt omdat je plaatjes maakt en een verhaal vertelt. En dat is best wel lastig. Bullet points is een stuk makkelijker, want je gaat achter je computer zitten en je rammelt al die sheets bij elkaar en dan ben je een heel eind. En daarom zei ik ook, begin op papier. Ga naar de essentie, bepaal wat je kwijt wil en ga dan een verhaal bouwen. Heel veel mensen van vroeger, op de HAO hebben ze dat mij ook proberen aan te leren, is de zogenaamde 1-7-7 regel. En ja, dan krijg je dus dit. Allemaal bullet points. En dat werkt gewoon niet. En waarom werkt dat niet? Sommige mensen die krijgen echt dingen voor elkaar waarbij ik bij mezelf denk, hoe is het mogelijk? Ik heb het volgende voorbeeld een klein beetje overdreven, maar er zijn presentaties die lijken een beetje op dit. Ja, wat zullen we hier nou eens van zeggen? Kijk, het wordt natuurlijk nog beter, dat jullie gaan het proberen te lezen. Hè? Je gaat toch een ogen worden als een soort van magneet, gaat dat naar de scherm. Je probeert het toch te lezen. Ik heb ook geprobeerd een beetje een leuk tekstje van te maken. En jullie zijn nu al een beetje van, shit, ik moet dat gaan lezen, ik moet gaan luisteren, dat werkt niet. Visueel gaat altijd boven auditief. Dus jullie zijn meer gefocust op dat scherm dan op mij. En als ik het dan voor ga lezen, ja, uw brein snakt waarschijnlijk aan pauze, zin is nog lang niet afgelopen, loop nog even lekker door, want simpele zinnen zijn voor roddelbladlezers. Dat werkt dus niet. Dus doe dat dan ook niet. Probeer dat te verkopen, voorkomen. En het is altijd goed om een verhaal te vertellen. Ik weet dat lukt niet altijd. Met de Sovjet-IT ging dat prima, want daar kun je een verhaal van maken. Met technische onderwerpen is dat wat minder. Maar probeer daar een beetje lijn in te krijgen. En een structuur is daarbij belangrijk. Waarbij je een soort verhaallijn maakt. En een verhaal is eigenlijk een soort van curve. En dat bevat een aantal uitgangspunten. Ik ga daar nu niet allemaal op in, maar als je het een beetje persoonlijk maakt en je maakt ook iets wat tastbaar is en waar iemand mee zich kan associëren, wat een beetje simpel is, wat ook af en toe wat leuks in zit, of een filmpje of een muziekje of iets dergelijks, dan maakt dat het verhaal al een heel stuk aantrekkelijker. En ik heb een Microsoft voorbeeld, volgens mij is dat een soort band commercial, heb ik gevonden die dat verhaallijn idee wel een beetje illustreert. Uiteraard als de muis niet. Ik kan me voorstellen dat die band was trouwens, maar ik vond hem wel leuk, want het is eigenlijk een verhaal in ja, wat is het, een minuutje of zo. Dus dat is, dit blijft beter hangen dan dat je lab tekst wat voor gaat lezen over hoe geweldig goed die Xbox wel niet is. Want nu heb je onthouden Xbox. En ik heb nog wel een aardige suggestie voor als mensen zeggen van, joh, ik ben toch een beetje bezig met dat management en hoe we die kunnen overtuigen. Dit boekje, Made to Stick heet dat. Dat is een erg goede bron voor als je nou eens wat informatie wil van hoe maak ik nou een boodschap op papier of in een presentatie die blijft hangen. Eerlijk is eerlijk, een beetje taai en Engelstalig, maar is wel de moeite waard om door te lezen. Voor jullie geldt dat niet, maar normaal gesproken, jullie worden echt 100% volgepompt vandaag en morgen. Maar normaal gesproken bij een bestuurder of een manager of een beslisser is het heel goed om te zeggen van joh, ik geef ze 80% en zorg dat ze nog een beetje honger hebben. Dus niet overvoeren. Heeft ook weer te maken met eenvoud. En wie van jullie heeft er een bedrijfshuisstijl voor PowerPoint? Oh, dat valt me nog mee eigenlijk. Wat vinden we daarvan over het algemeen? Geweldig, niks. Er zijn echt bedrijven die presteren nog om 4x3, hè, dus de oldschool beeldbuisverhouding, te combineren met Times New Roman en dan een witte achtergrond, zwarte letters en dan gewoon die sheets vol knallen met bullet points. Dat werkt dus niet. Ik maak er eigenlijk altijd wel een sport van om die huisstijl te negeren. Kijk, als hij goed is, dan is hij goed, moet je hem gebruiken. Ja, sommigen hebben een hele mooie huisstijl met kleurgebruik en dat soort dingen. Maar er zijn er ook bij. En als je je boodschap over wil brengen, dan moet je gewoon een goed verhaal hebben met goede visuals. En als die huisstijl dat niet biedt, of als dat daar niet in past, ja, dan is het niet zo heel erg om die huisstijl te negeren, in de meeste gevallen. Sterker nog, als je met de afdeling communicatie gaat praten, zeg je, joh, die huisstijl, kunnen we daar iets mee? Dan zijn die heel vaak al lang blij dat je komt. Zeg je, ja, daar moeten we inderdaad wel iets mee doen, want dat ziet er niet uit. Want dat is vaak in PowerPoint 95 is dat nog bedacht door iemand. En niemand durft eraan te komen. Van, oh god, dat is de huisstijl, daar durven we niet aan te komen. Maar zijn die communicatiedames ook soms ook wel een beetje kippig natuurlijk. Hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat is soms een beetje kippig. Maar ga ook niet met die clipart, hè? Doe het gewoon niet. Hè? Dat is beter. Hè? Wat ook heel belangrijk is, dan hebben we hier gelukkig een groot scherm, is timing. Zorg ervoor dat je op tijd eindigt. Klinkt simpel, is vaak echt een probleem. Niets is vervelender, zeker op zo'n seminar als dit, als sessies uitlopen. Want mensen rekenen erop en wat ik al zei, geef ze 80%, zorg dat ze nog wat honger hebben. Zorg gewoon voor dat je op tijd klaar bent. Als ik hier een kwartier te vroeg klaar ben, dan neemt niemand mij dat kwalijk, denk ik. Dan gaan jullie lekker een bakje doen. Het is tenslotte ook al 5 uur. Maar zorg ervoor dat je op tijd eindigt. Dat is moeilijk en soms werkt het niet, maar probeer dat in ieder geval. En wat je dan kunt doen als tip is skip gewoon content. Als je ziet dat je uit de tijd loopt, dat kan zijn omdat je het verkeerd hebt ingeschat, dat kan zijn omdat mensen allemaal vragen hebben of dat er interrupties zijn, is niet erg, skip content. Het is beter om dingen te skippen dan dat je uitloopt. En niemand ziet, ik heb hier presenterview, jullie hebben geen idee of ik wat oversla. Dus dat mist niemand ook niet. Sommigen zeggen, ja, ik heb 100 sheets, die moet ik alle 100 gehad hebben. Ja, voor wie? Als mensen niet weten wat je hebt, dan weten ze ook niet wat ze missen. Dus dat kun je heel makkelijk doen. En het is soms heel lonend, dan ga ik even over naar een stukje algemeen communicatie, om eens op een leuke manier te communiceren. Ik vind dat zelf leuk. Hè? Ik vind graphics leuk en visuals en dit soort dingen doen vind ik leuk. En het werkt ook heel goed. Als je bijvoorbeeld een planning maakt van een project, het is van een office migratie, waarom zou je dan niet een keer zo op 1A4'tje proppen? Mensen vinden dat leuk. Managers printen dit uit, leggen het op hun bureau en ze weten dat je bezig bent. Ik kan ook het hele projectplan opsturen. Ja, dat leest misschien de beslisser, maar voor de rest interesseert niemand dat wat. En ik kan ook weer zo'n standaard Microsoft Project Gantt chart gebruiken. Maar dit vinden mensen vaak verfrissend. En het is echt niet zo heel moeilijk om te maken. Als je weet hoe je project eruit ziet, teken dat in Visio of in een ander pakket. En mensen die slaan dit sneller op, onthouden dit sneller en gebruiken het sneller en weten dus waar je als ICT mee bezig bent. Een collega van mij, die maakt het nog bonter, die verzint dit soort dingen. Ja, die heeft echt voor verschillende klanten gewoon stripverhalen geschreven. Ja, die is echt uber creatief. Waar die dat vandaan had af en toe, ik snap het werkelijk niet, maar het werkt. Mensen hebben het erover. Oh ja, dat is die gast van de stripverhaal toen. Ja, reken maar dat mensen dat onthouden. En ja, mensen zeggen, stripverhaal, de ICT-afdeling. Ja, dan ben je gewoon niet goed wijs. Terwijl het echt gewoon werkt. Dus probeer dat te visualiseren. Nou ben ik ook niet zo kundig dat ik dit soort dingen kan maken. Hè, want hij is ook een beetje tekenaar en allemaal van die creatieve dingen maakt hij. Maar ja, dit werkt ontzettend goed. Ik zou willen dat ik dit kon. Wat ook ontzettend goed werkt, ik had het net al over een beetje mensen betrekken. Hè, zorgen dat ze met je meelopen. Is dat je roadshows voor je eindgebruikers introduceert op het moment dat je wat wil veranderen. Dat idee heb ik in volgens mij 2011 voor het eerst uitgevoerd. Ik dacht van, eigenlijk ging ik een grootschalige office migratie doen. En dan wil je mensen uitleggen waarom 2010 er anders uitziet dan 2003. Want je kunt wel zeggen, hier heb je 2010 en we doen een handleiding erbij en succes ermee. Maar als je uitlegt waarom het er anders uitziet. Bij office vertel ik heel vaak van, joh, die ribbon is gekomen omdat het niet mogelijk is om nog meer commando's in zo'n drop-down menuutje te proppen. Dus het is in jouw belang dat er zo'n ribbon is. En ja, dat is een verandering, maar het maakt je werk makkelijker. Kijk maar, ik klik op een foto, je ziet alleen de knopjes die voor een foto relevant zijn. Als je zo'n verhaal vertelt, dan denken die gebruikers van ja, het is een verandering, maar ik schiet er ook wat mee op. Ik heb er ook wat aan. Dan gaan ze sneller mee. Dit is een fotootje van een roadshow die toevallig gisteren nog heb gedaan. Ook in het zuiden van het land, een grote school, die gaan over naar Office 365. Nou, daar ziet de mail er anders uit. De mensen op deze manier betrekken, dus gewoon uit te nodigen. En sommige directies van deze school heeft gezegd van iedereen moet verplicht komen. Geef het eerste lesuur vrij en iedereen is daar gewoon, 150 man. En je zet daar een beetje een leuk verhaal neer. Ja, dan weten ze wat eraan komt. Ze weten wat de gedachte erachter is. En als er een keer wat misgaat, zijn ze minder snel geïrriteerd. Want we hebben ze proactief geïnformeerd. En niet zo van, oh, ICT heeft weer wat bedacht. Want daar sta je al achter. Dit is een heel effectief middel om dat te doen. En wat helemaal mooi is, doe dit natuurlijk vaak als externe, als je nog een paar mensen van de eigen organisatie mee kunt krijgen. Bij hier zijn twee beheerders van die scholen, die gaan gewoon mee. Die geven de demo's. En dat vind ik wel gaaf, want die zijn van de eigen school. En mensen herkennen dat, mensen vinden dat leuk. En dat doen ze overigens ook nog eens heel erg goed. Want daar is natuurlijk niet iedereen gegeven om dat te doen voor 150 man. Maar die jongens doen dat heel erg goed. En je merkt gewoon dat het werkt. Eenvoud versterkt. Eenvoud is een van de belangrijkste uitgangspunten in communicatie. En daar heb ik, een beetje een apart filmpje over. Als van mij. Vooral die knipoog, die doet het hem, hè? Maar dit is, je wil iets brengen wat niet zo populair is, hè? Die Amerikanen moeten niet zoveel suiker drinken. En dat kun je op zo'n manier, kort, krachtig, visueel. Je ziet ook aan het kleurgebruik, de belangrijke woordjes benadrukken. En een beetje controversieel. Mensen onthouden dit. En dat is uiteindelijk wat je wil bereiken. En uiteindelijk willen wij ons project verkopen. Ze willen dat mensen weten wat we aan het doen zijn. Ja, en dan krijg ik heel vaak het verwijt van, joh, jij hebt makkelijk praten. En ik weet niet of dat zo is. Want heel veel mensen zijn een beetje gefrustreerd als iets wat ze zelf al jaren mee rondlopen. Fantastisch idee hebben, plannen geschreven, denken dat allemaal voor elkaar te hebben. En ze krijgen het niet over de bühne. En dan kom je als externe binnen en dan lijkt het wel alsof je daar zo mee wegloopt en het geregeld krijgt. En ik heb daar wel eens verwijt over. Ik zeg, joh, wat maak jij me nou, joh? Ik probeer dit al jaren voor elkaar te krijgen en jij zal het even zo regelen. Ja, dat is ook niet mijn bedoeling om dat voor hun te regelen. Maar ik snap wel waarom dat een intern iemand niet altijd lukt. Daarom bestaan wij ook als externe. En dat is op zich een goede zaak, want het moet natuurlijk ook. Bij mij moet de schoorsteen roken natuurlijk. Maar het is wel belangrijk om dat te realiseren. Dat je soms als externe heb je gewoon bepaalde voordelen. Zo zien wij heel veel organisaties van binnen. En dus kun je heel snel zien hoe de hazen lopen. Wie het daadwerkelijk voor het zeggen heeft. Of wie een hele grote mond heeft, maar uiteindelijk niks bereikt, zeg maar. En daar moet je op een gegeven moment een neus voor hebben. En als je dat weet, dan kun je er uiteraard je voordeel mee doen. Daarnaast is het zo, dat werkt bij kinderen ook, vreemde ogen dwingen. Want als mijn jongens weer eens lawaai maken, doen ze natuurlijk nooit. Als iemand anders dan zegt van, hé, hey, dan reageren ze sneller dan dat ik dat zeg. Dus vreemde ogen dwingen. Kijk, als externe, ja, je wordt natuurlijk binnengehaald. Ja, meestal niet voor niks. Hè. Dan is er meestal iets aan de hand, of men wil hulp, of men komt er niet uit. En nou, daar wordt voor betaald en dat heeft een bepaalde, ja, hoe moet ik dat zeggen? Je komt op een bepaalde manier binnen. En dat doet vaak ook al heel veel. Als jij een probleem met je San hebt en er komt uit Amerika de San-expert dat voor jou oplossen, dan doet dat al heel veel. Want jongens, de expert is binnen. Dus als die het niet kan, dus daar is automatisch al meer vertrouwen in. Er wordt al sneller iets van aangenomen. En dat bedoel ik met vreemde ogen dwingen. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om de juiste taal te spreken. Veel ICT'ers die praten 0 en 1. Hè? Ja, een beetje gechargeerd. Maar heel veel mensen hebben moeite om de klik te maken met zo'n bestuurder of een beslisser. Die spreken gewoon een hele andere taal. En ja, als externe kun je daar vaak iets makkelijker in schakelen. En wat heel belangrijk is, is dat wij, dat vind ik ook altijd leuk, wij kunnen altijd dus ook eens eventjes lekker duidelijk zijn. En dat betekent dat je af en toe gewoon kunt zeggen wat er gewoon gezegd moet worden. Dus als een afdeling niet goed functioneert, of wat voor reden dan ook, of als een bepaald project niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat iemand continu presentaties geeft die helemaal stamvol staan met tekst, wat niet werkt, dan kan ik tegen zo iemand zeggen van, joh, misschien moet je eens wat minder tekst gebruiken. Misschien moet jij wat minder tekst gebruiken. En ik ga je helpen om het op een andere manier te doen. Terwijl intern, dat weten we allemaal, hebben we zo'n vergadering, en dan komt iemand met zo'n presentatie en denk je, dan ga je een beetje achterover op je tablet zitten te kijken. Ja, ja, dan moet er wel een beetje, het concept is wel goed. Het idee is aardig. Maar niemand die zegt, joh, hou daar eens mee op en ga eens iets anders bedenken, want dit werkt niet. En dat snap ik ook, want intern, hij natuurlijk de interne politiek. Dus het is ook niet zo makkelijk om dingen te roepen, want daar kun je natuurlijk wel eens op aangesproken worden. En dat is een voordeel van een externe. Wij kunnen gewoon eens duidelijk zijn. Sterker nog, dat wordt aan ons gevraagd. Als een klant bijvoorbeeld een workshop wil, om bijvoorbeeld de toekomst te bepalen, dan zorg ik ervoor dat die workshop een bepaalde tijd afgelopen is. En ik wil de tijd, vind ik altijd belangrijk, om dat goed in de gaten te houden. En dus kap ik af en toe mensen af. Zeg, joh, omwille van de tijd, klik. Ga nu even verder. En ik kan dat doen. Sterker nog, het wordt van mij verwacht. Terwijl als iemand intern dat doet, collega A zegt tegen collega B dat hij moet afkappen, dat wordt vaak niet geaccepteerd. Dan zeggen ze, ja, hallo, zijn collega's. Dus duidelijkheid, zeggen wat er gezegd moet worden. En we hebben tonnen praktijkverhalen. Dat vind ik ook wel leuk, van het vak, je komt overal. Dus je kunt overal wel een verhaal bij vertellen. Ja, we gaan bij jullie office migreren. Ja, ik heb daar en daar dat gezien en we moeten daarop letten, want daar ging dat mis. Nou, verhalen werken. Dus als je verhalen vertelt over wat je bij andere bedrijven hebt gedaan, ja, dan wekt dat vertrouwen en mensen vinden het interessant om naar te luisteren. En wij zijn natuurlijk daar ook op getraind, hè? Laten we wel wezen. Ik bedoel, bijvoorbeeld, ik zei dat vroeger met de techniek altijd, ik doe nog een aardig stukje techniek op het gebied van Active Directory. En dan zeggen ze altijd van, ja, waarom kunnen we zo'n AD-upgrade eigenlijk niet zelf doen, want eigenlijk is het niet zo moeilijk. En zeg ik, dat is ook best wel logisch, want hoe vaak in je leven doe je een AD-upgrade? Dat doe je misschien één keer in de 4-5 jaar. Dus het is ook volstrekt logisch dat je daar niet zelf de kennis van hebt. Ik heb 2 jaar geleden mijn huis helemaal rigoureus verbouwd. Dan heb ik alleen het simpele werk gedaan, waar niet veel voor hoeft te kunnen. Maar metselen, elektriciteit aanleggen, gasleidingen dichtmaken, ja, daar huur ik expertise voor in. Want wanneer leg ik nou een waterleiding? Nooit. Dus dat zijn dingen, die kun je beter bij iemand neerleggen die dat de hele dag door doet. Die daarin getraind is. En wat ook heel belangrijk is, is dat externen kunnen zich natuurlijk focussen. Die komen vaak binnen voor een specifiek project. En ja, dat weten zelf ook wel. Dat merk ik zelf ook als ik in langere projecten zit, dan stapelt de mail zich op. En op een gegeven moment zit je toch een beetje in die interne politiek. En dan moet je er toch op reageren. En voordat je het weet, zit je in iets wat heet dagelijkse beslommeringen. En dat maakt het heel moeilijk om te focussen. Want als jij beheerder bent en je wordt altijd aangesproken en dat gaat altijd goed en je moet een project doen, ja, dan moet je dus dingen afstoten. En dat is lastig. Terwijl als externe kom je binnen en dan kom je voor die ene taak. En over het algemeen word je daar ook voor, heb je daar ook tijd voor. Wat we ook kunnen doen, dat vind ik eigenlijk de leukste, is een beetje de regeltjes gepast negeren. Bijvoorbeeld zo'n huisstijl. En je zegt van ja, leuk die huisstijl, maar voor deze roadshow ga ik hem toch even aanpassen. Vinden jullie dat goed? Ik heb overigens nog nooit meegemaakt dat ze het niet goed vonden, hoor. Maar je kunt een beetje tegen die regeltjes ingaan. En stiekem vinden mensen dat ook wel leuk. Die kijken van, oh, kijken wat hij gaat doen. Misschien gaat hij wel op zijn bek. Even kijken hoe dat gaat. Ja, laten we wel wezen. Is toch leuk? En wij kunnen daar ook uiteraard subtiel, hè? Je kunt niet gewoon alles negeren uiteraard, maar gewoon op subtiele manier net even wat anders doen dan de gebaande paden. Want wij hoeven niet achter het hekje te blijven. Ik zeg ook wel eens, je hebt ook zo'n glazen plafond. Hè? Ik kom bedrijven tegen waar de beheerders bijvoorbeeld nooit met de IT-manager spreken, die uiteindelijk beslissingen neemt. En dan denk ik, dat is raar. En dan zal beide partijen zullen daar iets aan bijdragen. Ik heb wat meer van zeggen, ja, nee, de hoofd ICT, nee, die kun je niet zomaar spreken, want jij bent hier voor Active Directory. En ja, nee, dat gaat niet. Dan zeg ik van, toch ga ik het vragen. En vaak is het van, oh, nee, prima, kom langs, dan hebben we het er even over. En dan kun je die stap maken naar strategie, visie. En dan heeft zo'n leidinggevend ook het idee dat zijn ideeën serieus genomen worden en dat daar ook iets mee gebeurt. Want dat is aan de andere kant bij de beslissers vaak frustrerend. Ze weten niet precies waar wij met ICT aan het doen zijn. En ze hebben ook niet het idee dat we naar ze luisteren. Terwijl we dat misschien wel doen, maar we vertellen ze dat niet. Dus eigenlijk die stap van beleid naar ICT-strategie, naar functioneel, naar een oplossing, is eigenlijk heel logisch. Dat geeft hun het idee dat ze gehoord worden. En dat vinden we allemaal plezierig. Ook hebben wij, wat ik altijd benoem, de neutrale, frisse blik. Wij komen fris binnen. Vaak zeg ik ook als een project compleet is vastgelopen, zeg ik, ik wil die historie nu niet weten. Ik wil eerst eens even kijken wat hier aan de hand is, wat we gaan doen, boerenverstand, en dan gaan we aan de gang. En dan later wil ik misschien nog wel eens kijken wat er mis is gegaan en waarom, maar ik wil niet binnenkomen met een hele bak ellende van, ja, dit is misgegaan, want die dit, en die zus, en die zo, en daar hadden we nooit zo moeten doen. Want dan begin je al negatief. Kom gewoon fris binnen, van joh, we gaan nu een project doen, is niet goed gelopen, we gaan kijken hoe we het nu gaan doen. Dat werkt vaak verrassend goed. Ik noem het ook wel eens een keer, we zijn een beetje de kruipolie. Ja, ik drink binnen een organisatie, maak dingen los die vast lijken te zitten. Soms moet je een paar keer goed trekken, want soms zitten ze ook gewoon goed vast. En dan gaan er over het algemeen, kunnen er wel deuren open gaan die normaal gesproken gesloten blijven. We gaan naar een afronding toe. Dus ik denk dat ik ruim 10 minuten voor de tijd klaar ben. Dus dat is gelukt. En dan kunnen jullie op tijd aan de koffie. Betekent dat dan dat er minder werk is? Ja, want als wij zo'n project verkopen, en we doen het allemaal beter en efficiënter en mooier, en die beslisser gaat dan mee, zijn we dan klaar? Nee, want we hebben de welbekende Maslow-pyramide. Die heb ik hier in een iets andere vorm getekend. Kijk, stel ICT communiceert gewoon niet. Dan is het dan een hele stap om bijvoorbeeld eens een keer een goede management samenvatting te schrijven. Of om eens een keer een poging te doen voor een presentatie. Wordt vaak al enorm gewaardeerd. Het hoeft echt niet allemaal direct super gelikt en super gaaf te zijn. Maar als je al iets doet, dan wordt af wel heel erg gewaardeerd. En wat je dan ziet, als we dat eenmaal doen, dan wordt die behoefte steeds groter. Mensen verwachten steeds meer. Dus je krijgt een ander soort vraag uiteindelijk. Vanochtend had ik het over een platform, een basisplatform. Als je dat voor elkaar hebt, en je kunt inloggen en de mail werkt en je kunt altijd bij je bestanden en dat functioneert allemaal, dan gaan mensen andere vragen stellen. Dan gaan ze hoger in de Maslow-pyramide. Want als we een fiets hebben, ja, een auto is sneller. En als we een auto hebben, denken we, ja, we zitten droog. Maar ja, dan wil die sneller, luxer, groter. Schijnt ook als mensen een nieuwe auto kopen, dat die geur van een nieuwe auto, die is na een paar weken al verdampt. Hetzelfde geldt voor salarisverhogingen. Die hebben we natuurlijk allemaal graag. Maar we weten ook van, ja, als je salarisverhoging hebt gehad, 2 maanden later, dan merk je daar misschien wel wat van. Maar je hebt niet meer dat gevoel erbij van, oh yes, dat gaat heel snel. Dat is Maslow. En daarom zeg ik ook, beloof niet te veel. Zorg ervoor dat ze wel op het juiste spoor blijven. En leg ook uit dat je bijdraagt aan een stukje innovatie. En dat betekent dat je eigenlijk van de IT-afdeling moet gaan naar een soort partner van de organisatie. Die de organisatie ook daadwerkelijk verder helpt. En het grote voordeel daarvan is, als jij een beetje dichter bij die beslissers zit, die jouw projecten moeten goedkeuren, en je zit daar een beetje als partner naast, dan weet je ook veel eerder informatie. Weet je ook veel eerder waar een organisatie misschien wel naartoe wil. Kun je ook veel eerder op inspelen, waardoor hun weer eerder het idee hebben van, hé, ICT denkt echt mee. Die gaan mee. En dan kom je in een cirkel terecht waar je wel in terecht wil komen. Want uiteindelijk willen wij allemaal bijdragen aan innovatie en nieuwe dingen doen en projecten doen en geen tijd kwijt zijn om een project te verkopen. Maar daarvoor moeten we onszelf wel openstellen. Dat is heel belangrijk. Vaak zit een ICT-afdeling in de kelder of ergens ver weg. Ik heb zelfs een keer meegemaakt bij een bedrijf. Daar was ik een tijdje niet geweest, kom binnen. Ik zei, ja, maar de ICT-afdeling zat hier op de eerste etage. Ja, die vullen waardes, die hebben we achter het magazijn gezet. Ja, dat is echt waar. Werd ik begeleid helemaal achter het magazijn, trapje op. En helemaal achterin hadden ze IT en nog een of andere afdeling weggemoffeld. Ik denk, ja, dat is toch jammer. Dus ik zou zeggen, trek die doos eens open. Ik heb er een mooi gordijntje bij gemaakt. En ga eens gewoon praten met die afdelingen. Als we een office upgrade gaan doen, betrek communicatie. De meeste reactie die ik krijg van, hoezo bellen jullie ons? Ik zeg, nou gewoon, office, huisstijl, misschien wel handig om daar eens over mee te denken. En dat wordt ontzettend gewaardeerd. Vanochtend zeg ik, verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort. Als wij medewerkers aanmaken, dan heeft P&O de juiste gegevens. Dus ga eens met die mensen praten van, goh, hoe kunnen wij nou zorgen dat jullie bronsysteem geschikt is, dat wij daar gegevens uit kunnen halen. En ja, visie en strategie had ik al genoemd, maar praat ook eens met de eindgebruiker, de klant. Van joh, hoe ervaar je dat nou? Hoe werkt dat nou? Dus open die doos en probeer gewoon wat meer naar buiten te treden. En daarbij moet je je beperken tot de essentie. Hou het eenvoudig. Zowel communicatief, eenvoudig, visueel, kort, simpel. En ik wil eigenlijk afsluiten met een uitspraak die ik eigenlijk deze week nog gehoord heb van een Belg. En die Belgen, ik weet niet wat dat is, maar die kunnen uitspraken verzinnen waar je als Nederlander gewoon niet opkomt. Maar wat op zich wel, wat op zich wel leuk is. En dan is mijn Belgisch heel slecht, maar die zegt altijd maar zo. Hij zegt, joh, we hebben dat project nou verkocht aan de bestuurder, zegt hij dan. Hij zegt, en eigenlijk komt het erop neer dat jij met de ICT-afdeling moet zorgen dat je in de bovenste la ligt van je organisatie. Dank jullie wel.